Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Ik hoor dat de stemming geheel anders is dan de vorige keer.
We zijn laaiend enthousiast. Alleen Simon Cooper heeft de boel grondig verziekt aan de telefoon. Die was niet onder de indruk. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. From the hot dogs. Welkom iedereen weer bij podcast nummer 5 van de Hartglas EK podcast.
Herstel.
4.
Even opnieuw.
Oh, excuses.
Paardenlul.
Kan dit erin blijven?
Ik vind het heel goed gaan.
Welkom iedereen bij nummer 4 van de EK-podcast van Hartgras. Met weer een nieuwe samenstelling, nieuwe opstelling. Maar voordat we daarover gaan hebben, even gefeliciteerd iedereen. We zijn groepswinnaar! Ben je blij, Hugo?
Dat hoor je toch?
Ja, nee, zeker. Nee, want vorige keer was er een beetje een gelaten sfeer.
Ik hoorde sommige mensen zeggen, had het niet wat enthousiaster gekund? Ja. Maar weer van heel andere mensen die zeiden, nou, nee, dat deed er niet toe. Jullie doen het toch net eventjes anders. En als je naar de ranglijsten kijkt, wij voeren gewoon af en toe de lijst van voetbalpodcasts aan. Sterker nog, wij bestormen de top 10. Sterker nog, we staan in de top 10 van alle podcasts, Frank.
Nummer 5.
Ongelooflijk.
Ja. Hugo Borst heb je er waarschijnlijk al herkend. Janneke van der Horst, vorige keer er ook bij. Nu weer aangeschoven.
Ja. Vorige keer als invaller.
Ja, nu als basis klant.
Ja, maar over een dag 4 sta je niet in de basis. Dat weet ik al.
Oh.
Coach Hugo, die treedt even op.
Ik dacht dat je dat even privé zou...
Ja, maar ik ben toch van het groepsgesprek.
Ja. Is dat Frank de Boer, denk je, van het
Maar het was al ingedeeld. Dus daarna gaan we je evalueren.
Na ronde 1.
We gaan trouwens zo bellen met Matthijs van Nieuwkerk, met Henk Spaan en niet te vergeten met Simon Cooper.
Die heeft een mooi verhaal geschreven over onder andere Mbappé en het Franse elftal. Ja. Maar even terug naar het Nederlandse elftal, want we hebben 2-0 gewonnen. We zijn groepswinnaar! Hoe was de wedstrijd voor jou, Janneke?
Je hebt Suze nog niet aangekomen.
Nee, maar dat doen we toch gekomen zo langzaam.
Oh, oké. Okay.
Ik vond een beetje een saaie wedstrijd.
Dit is niet goed.
Nee, nu beginnen we weer zo.
Ja, maar je hebt toch net verteld dat het chagrijn werkt.
Ik ben enthousiast dat de groepswinnaar zijn. Voornamelijk omdat we dan de volgende wedstrijd, of in ieder geval na de poolfase, om 6 uur spelen.
Ja.
9 uur is ook zo laat.
Ja. In Boedapest waarschijnlijk.
Dus daarom ben ik ook heel erg blij. En, maar Janneke, de wedstrijd was een
nul
beetje saai.
We hebben de nul gehouden, hè?
Nou, ja, dat was heel goed. De verdediging was heel erg goed. En vooral Matthijs de Ligt, inderdaad.
Die krijgt een pluim. Dan naar Suze van Kleef. Suze, dit is een primeur, toch?
Ja, ik debuteer vanavond.
Hoe voelt het?
Nou, de druk ligt er wel op, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch leuk, wedstrijdspanning.
Zondag sta je ook niet in de baan.
Nee. Dus dat is goed om te weten.
Later in dit toernooi kun je er nog in spelen.
Hugo, je moet je spelers vertrouwen geven.
Nee, maar dat heb ik. Anders zaten ze hier niet.
Hoe vond je de wedstrijd?
Nou, ik ben in ieder geval blij inderdaad dat er geen kansen zijn weggegeven. Dat vind ik op zich gewoon een goed teken. Ja, het was niet geweldig van Oostenrijk ook. Maar dat vind ik positief. En ik denk, ik wil ook de enige Nederlander feliciteren die Dumfries had voorspeld als topscorer van dit EK van Nederland. Want die staat gewoon op 2 goals.
Het is ongelooflijk toch, dat hij 2 goals erin heeft geschoten. Onze rechtsback.
Ja. Ja, en weet je wat ik zo leuk vond? Ik keek naar... Voetbalpraat en er zat een wijsneus. Hij heet volgens mij Jordi Jamhali of zo. En die serieus na die eerste wedstrijd zei dat hij eruit moest, dat hij eruit kon. Nou, ik vond dat zo'n gebrek aan respect voor deze onstuimige, wilde, maar toch zo hartverwarmende rechtsback. Die helemaal uit de krochten van het amateurvoetbal is omhoog gekomen.
Maar dat is toch geen reden om erin te laten staan?
Vind je hem niet goed genoeg dan? Zou je hem ook wisselen?
Ik zou hem niet wisselen. Maar ik denk dat het best mogelijk is dat hij later in het toernooi misschien nog wel eruit wordt gehaald. En dat Timber daar terecht komt.
Nee, dat is wat anders. Maar hij opperde dus na die eerste wedstrijd dat hij er wel uit kon. Maar wat mij vooral dwars zat is dat Timber, die hartstikke leuke speler hoor, maar goed 30 wedstrijdjes weg in de Eredivisie, dat hij zo ontzettend gepusht wordt. En dat het dan weer ten koste moet gaan van die grandioze rechtsback. Een jongen die zichzelf heeft gemaakt. Die ook nog goed naar de trainers heeft geluisterd. Die eigenlijk vaak niet uitkomt met zijn passen. Die
niet wat dommig, druistig is.
Wat zeg je nou allemaal voor lelijks, Frank?
Nee, maar hij doet het fantastisch. Hij scoort de 2-0 vorige keer de winnende. Maar het is natuurlijk alleen niet een helder licht.
Alleen omdat hij niet op het Balboa-pleintje in Amsterdam heeft gevoetbald. Is dat nou de reden om zo lelijk tegen hem te zijn?
Nee, want ik zou hem erin laten staan. En wat ik zei, hij scoort weer. En hij geeft heel veel dreiging.
Nou, het is maar goed dat we niet naar die Jordi hebben geluisterd. Nee. Want vanavond heeft hij natuurlijk de penalty versierd. En maakt het tweede doelpunt.
Ja.
Het is een godsgeschenk, die jongen. Ondanks het feit dat hij zo ontzettend ongepolijst is. Ik hou even mijn bek nu.
Nee, zeker niet. Althans, ook even. Maar Wout Weghorst, we hebben het er vaak over gehad. En nu is hij gewisseld. Terecht, volgens mij. Malen maakt een betere indruk in mijn optiek.
Ik zag jullie opknappen.
Ja,
en toen Wout Weghorst eruit ging.
Ja, dat klopt.
Een soort verlichting, een zucht van verlichting. Ja. Hoe moet ik het samenvatten?
Nou, ik hoopte in ieder geval dat er net wat minder balverlies zou komen. En dat iemand een keer in de diepte werd gestoken. En dat gebeurde ook meteen 30 seconden na die wissel dat Malen erin stond. Gaf Memphis die dieptepaas. En ja, Malen die rent iedereen eruit, met of zonder bal. En dan is het een goal. Als Weghorst zo was weggestuurd, dan stond hij nog steeds op de middenlijn.
Zoals iemand gaan bellen, jongens?
Nou, voordat we daar naartoe gaan, want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door deze en gene.
Ja, zal ik dat eens even voorlezen? Lieve luisteraars, fijn trouwens dat u luistert. En wij hebben hulp nodig en die krijgen we. Want deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Toto, onze vrienden van de Toto. En Ocean Outdoor, je weet wel, van die borden langs de snelweg.
Laten we inderdaad gaan bellen naar Parijs. Beste speler nog eventjes, heel snel.
Frenkie.
Oh, nou, ja, dat was
Frenkie
heel
de Jong was
en de Licht.
Voortreffelijk. Ja, maar minpunt, jij kreeg kramp.
Ja, laatste paar minuten, maar wel heftig seizoen voor hem natuurlijk in de Serie A.
Ja, hij hangt.
Frenkie had ook wel een heftig seizoen.
Ja, dat is waar. Meeste minuten van heel Europa, ja. Toch?
Simon Cooper.
Hallo, Hugo.
Wat fijn dat je opneemt op dit late uur. Wij hadden vandaag al contact en je zei niet te laat, niet te laat. Jij bent iemand die zo rond 11 naar bed gaat?
Nou ja, sinds ik kleine kinderen heb wel, ja. Maar ik heb net Nederland gekeken met een Nederlandse vriendin. Dus ik zit gezellig in de woonkamer nog steeds.
Je hebt Oranje gekeken?
Ik vond het een beetje teleurstellend, toch?
Ja.
Ik weet sowieso, er zijn maar 5 Nederlanders die echt gevallen nu.
Vond je teleurstellend? Oké, jij hebt die blik van buitenaf. Simon Cooper kennen we, medewerker van het eerste uur aan Hartgras. In 1994 deed jij al mee. Inmiddels ben je net over de 50 en je blijft maar schrijven. Je moet inmiddels stinkend rijk zijn. Je woont in Parijs.
Heel,
en je...
heel erg rijk. Heel
ja,
erg
precies.
Rijk, ja.
En jij komt bij heel veel mensen thuis en jij mag echt hele beroemde mensen interviewen. En dat is ook de reden dat we je bellen. Want ja, een van de sterren van dit EK is natuurlijk... hoe zeg je dat? Mbappé? Of mag je die M niet uitspreken?
Mbappé.
Mbappé.
En die heb jij vrij onlangs geïnterviewd. En voor de Engelse Esquire heb jij daar een verslag van gemaakt. Een prachtig verhaal. Aan tafel zitten mensen die dat ook gelezen hebben en die kunnen dat beamen. En nou, Suzy, jij had het gelezen en jij hebt wel een vraag, toch, voor Simon?
Janneke had een vraag, maar ik heb ook een vraag. Hoe kom je aan zo'n interview en hoezo mag je zo dichtbij komen en zo lang bij hem in zijn mansion zitten? Dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja, ik vond het ook een beetje raar, maar ik krijg dus een telefoontje van Esquire in het VK. En ik had nooit voor die mensen geschreven. En die zeggen, ja, we hebben een interview met Mbappé in Parijs, kan jij dat doen? En ja, ik denk ook dat ze iemand anders normaliter hadden gestuurd, hun eigen mensen. Maar dat kon natuurlijk niet met COVID. Dus ja, ik bocht. Ik heb ook nooit gevraagd waarom de Mbappé's hadden besloten een interview aan Esquire te geven. Misschien dat hij zelf dat blad in Frankrijk leest. En er was ook een hele fotoshoot met modieuze kleding en zo. Dus misschien was dat voor hem wel een lokkertje. Maar in elk geval, dus ik zat daar dus in een mansion, maar het was niet zijn eigen. Of hij woont daar althans niet, het is wel van hem. Maar hij heeft daar een soort stichting dat hij daar beheert.
Ja, daar had ik een vraag over. Ja, wat doet hij daar precies? Zijn nou een weldoener? Is het iets groots wat hij daar doet?
Nou ja, de Mbappé's zijn heel erg in zeg maar, het schoolwezen en het zeg maar, lokale activiteiten. Zijn moeder werkt ook op een lokale school. Zijn vader is voetbaltrainer in de wijk waar hij vandaan komt. En zijn moeder had tegen hem gezegd, je moet naschoolse activiteiten financieren en verzorgen waar je rijke en arme kinderen samenbrengt.
Okay.
En daarom heeft hij dus die villa gekocht in Neuilly, wat een beetje de chicste buitenwijk van Parijs is. En daar zaten we dus. Want hij heeft ook tantes en ooms die leraren zijn. Dus ze zijn heel erg zeg maar van de leraren en van de coaches. En zo is hij ook opgegroeid. Zijn vader is amateurcoach, zijn oom is amateurcoach.
Komt hij wel uit de banlieue?
Ja, hij komt uit een banlieue, Bondy. Het is geen hele mooie banlieue, het is niet rijk. Het is gewoon een migrantenwijk.
Ja.
Maar je moet niet denken dat al die banlieues een soort South Bronx van de jaren 80 is. Het is best aangenaam, weet je. Het is echt een soort gemeenschapsleven. En de Mbappé's zaten daar echt middenin. Dus elk kind in de wijk kende vader Mbappé van de voetbalclub en moeder Mbappé van de school.
En daar gaat het verhaal ook over, even voor de goede orde. Ik heb het niet gelezen, de luisteraars weet ik denk het ook niet. Daar gaat het verhaal toch over, over zijn rol in die buitenwijk?
Nou, dat is wel een beetje, maar ik heb hem vooral geïnterviewd over voetbal en zo. En over hoe hij op zijn 18e eigenlijk al volwassen was als voetballer. Als je uit een coachingsfamilie komt, dan gaat het wat sneller. Dus nee, het was gewoon een algemeen interview. En die Mbappé is ook een slimme gozer, hoor. Dus het is niet moeilijk om hem te interviewen.
Vond die anekdote met Zidane echt geweldig?
Wat was dat dan?
Dat hij hem een lift ging geven. Kun je dat nog vertellen, Simon?
Ja, dus toen hij 13, 14 was, wilden alle grote Europese clubs hem al hebben. Dus hij komt bij Chelsea en wordt daar een Drogba voorgesteld. En zijn 14e verjaardag vierde hij bij Madrid. En Madrid denkt natuurlijk ook van, nou ja, wat maakt indruk op een kleine jonge Fransman? We gaan hem aan Zidane voorstellen. Dus Zidane zegt tegen de 14-jarige Mbappé, wil je met mij in de auto naar de training rijden? En Mbappé kijkt naar die auto, de mooiste auto die hij ooit heeft gezien. En hij zegt, zal ik eerst mijn schoenen uitdoen voordat ik in die auto sta?
Zo lief.
En Zidane zei, nee hoor, dat hoeft niet. Maar nee, dat is een hele lieve jongen die zich goed kan gedragen en zo. Dus weet je, op zijn 13e, 14e, hij ging ook de foto met Cristiano in Madrid. Het is niet iemand die ervan droomde om profvoetbal te worden. Hij wist gewoon dat hij profvoetballer ging worden. De vraag was hoe en waar.
Ja. Hey Sami, je hebt daar een prachtig verhaal over geschreven trouwens. Vorig jaar over de banlieue hartgras nummer, wat was het? 132. Dus als mensen dat nog willen lezen, dan kunnen ze jouw verslag van het leven in de banlieue zeker moeten ze dat lezen. En beloof je dat je wat je voor Esquire hebt gedaan nog een beetje dunnetjes overdoet in een van de eerstvolgende hartgrassen?
Het zou een grote eer voor me zijn, Hugo.
Dat zeg je heel nederig. Maar nog eventjes en dan sluiten we af. Even... Waarom was Nederland nou zo waarom was je zo zuinig?
Ja.
Nou ja, je hebt maar 5, 6 jongens die echt topvoetballer zijn. Dus dat scheelt al. Als je mensen als De Roon en Dumfries bij hebt lopen.
Zeg jij nou Dumfries?
Ja, goed bezig, Simon.
We gaan ophangen. Simon, dankjewel voor je bijdrage.
Oké.
Het duldt geen tegenspraak vanavond, Hugo.
Nou ja, ik zie het dan kennelijk verkeerd. Dan laten we het daarop houden.
Nee, wie vond jij dan heel goed vandaag? Want we hoorden van de dames Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong was de absolute uitblinker. En ik word ook wel vrolijk van Stekelenburg.
Ja.
Ik heb het gevoel dat ons daar niet veel kan overkomen. Want de 2 goals die hij in de vorige wedstrijd tegenkreeg, die waren echt onhoudbaar. Ja, ik ben toch zo blij dat Jasper Cillessen naar het kampioensfeest van of promotiefeest van NEC is gegaan. Ja, maar zullen we eens kijken hoe het met Matthijs van Nieuwkerk is?
Zeker. En zijn zwembroekje.
Ja, er is een zwembroek gearriveerd. Hè,
ja,
voor
de vorige keer, twee uitzendingen geleden, hadden we het over dat toen spraken we terwijl hij in het zwembad was. En dat heeft nogal indruk gemaakt op de luisteraars. Dus we krijgen van alle kanten zwembroeken opgestuurd.
Ja.
Maar als het goed is, schuift Matthijs één deze dagen wel weer een keertje aan. Dus dan kunnen we het aan hem overhandigen. Vorige keer dat jullie hem spraken, was hij heel, heel blij, Matthijs, na de wedstrijd van Oranje.
Ja, ja, zeker. Die had een oranje sjaal om. Dat kan niet anders. Hij vond ons ontnuchterend afstandelijk. En we zullen eens kijken of hij nu... Nee, kan je hem niet te pakken?
Nou, het is ook laat hoor voor Matthijs. Die moet ook zo'n wedstrijd verwerken. Nou, dan gaan we gewoon zelf door.
Proberen we het straks nog eventjes. Nou, ik wil naar debutant Suze. Want jij hebt veel in Engeland gezeten natuurlijk ook. Ja. Als correspondent voor de NOS. Wat vind je van het Engelse elftal, deze editie tot nu toe?
Spannend vind ik het voor het Engelse elftal. Want ik had voorafgaand ook wel hoge verwachtingen. Eerste wedstrijd kwamen die wel en niet uit. Dus het is een beetje afwachten. Zeker defensief is het nog een beetje zoeken. Het schijnt dat Harry Maguire weer fit is. En ik denk dat dat een enorm belangrijke schakel in dat elftal is.
Want daarom speelde hij niet. Ik dacht misschien dat hij niet goed genoeg was bevonden. Okay.
Nee. Want hij is wel echt de belangrijkste verdediger aan
Manchester heeft hij het flink oplopen fukken, toch?
Ja, maar hij... In dat Engelse elftal is een centrale verdediger, die hebben ze ongeveer niet. Dus dan is dat wel echt een hele belangrijke in dat team. En Phil Foden kijk ik weer heel erg naar uit.
Jawel?
Dat is wel mijn lievelings.
Die werd wel gewisseld de eerste wedstrijd.
Ja, maar daar hoef je geen slechte wedstrijd voor gespeeld te hebben. Als je na 70 minuten gewoon op bent, klaar bent, dan is het prima.
Wat vond jij van die Phillips? Daar was ik helemaal weg van.
Ja, die speelde echt de wedstrijd van zijn leven. Dat was ook in Engeland, was hij meteen ook de held van de natie. Wat ik dan ook wel grappig vind. Want in eerste instantie was iedereen boos dat hij erin stond. Want Jack Grealish, die speelde niet, weet je wel. Dus dat is dan altijd een beetje opportunisme. Maar dat was echt een geweldige wedstrijd.
De tabloids zijn al best wel heftig. Sowieso ook over natuurlijk het Britse Koningshuis en over alle celebrities, maar volgens mij ook over het Engelse elftal. Is daar nog veel over geschreven na de eerste wedstrijd?
Nou, wat ik wel grappig vond is dat bijvoorbeeld The Sun zich heel erg achter dat Engelse elftal schaarde. Ook achter het knielen van het Engelse elftal, wat ze doen voor iedere wedstrijd. Dus dat vond ik wel behoorlijk woke van The Sun, want dat zijn we niet gewend van de tabloids. Dus als je wint, dan heb je de tabloids ook achter
je.
En ineens is Raheem Sterling natuurlijk ook de held van de natie en dat is ook wel eens anders geweest in die tabloids.
Wat grappig zeg. Janneke, we hadden net Simon natuurlijk aan de lijn over Frankrijk of over Mbappé en over Frankrijk. Is Engeland, Frankrijk, Nederland, Frankrijk, wat is jouw beoogde finale als je nu zo naar de eerste ronde die erop zit?
Ik heb niet precies het schema in mijn hoofd.
Nee, maar wat
ik
denk je?
Wat tegen elkaar uit
kan komen. Qua hoe ze gespeeld hebben. Dus los van of het kan qua schema. Heb je al favorieten?
Nou ja, misschien of ze zo naar Henk overgaan, kunnen we het over Frankrijk-Italië hebben.
Ja, die gaan we zo bellen. Ja. Hey, jij hebt mij een keer verteld dat je heel close bent met Martin de Roon. Die heeft op zijn bed gezeten. Dat vond ik echt verbluffend om te horen. Ja. Jij zat op het bed van de slaapkamer van Martin de Roon.
Met Martin de Roon.
Leg uit.
Ja, ik zat op zijn slaapkamer in Hendrik Ido Ambacht. Zijn jongensslaapkamer. De jongensslaapkamer heeft niet hetzelfde gevoel bij vrouwen volgens mij als een meisjesslaapkamer voor mannen. Maar ik zat daar, maar... Niet om erotische redenen, anders zou ik het natuurlijk niet verteld
hier. Heel stigmatiserend, wat je nu zegt.
Maar ik kwam daar om hem te interviewen over een van zijn hobby's.
Voor hartgras?
Ja, nee. Was voor Hia Hondelul. Weet je nog? Dat programma met Henk.
Ja.
Ja. En Martin de Roon bleek een fervent lezer te zijn. En zijn dus 9 jaar geleden. En toen hij was toen volgens mij 21. Kan dat 22 oud zien?
Ja, hij is al zo 29, 30.
Ja, ja, en zijn lievelingsboeken waren toen Kort Amerikaans. Karakter.
Mooi.
Nooit meer slapen en Joe Speedboat.
Hallootjes.
Dus Martin de Roon heeft natuurlijk wel een speciale plek in mijn hart gekregen.
Wat hebben wij ik kan een ook weinig, selectie?
Ja, ik kan weinig kritiek ook verdragen op Martin de Roon. Wat
merkte ik ook wel.
Hugo
een beetje
heeft met Dumfries.
Ondertussen hebben we contact met Matthijs van Nieuwkerk. Althans, hij is bereikbaar. Dus dan gaan we eventjes hem erbij halen hier in de podcast van Hartgras. Wat fijn dat je luistert nog steeds. Hugo is heel erg blij.
Jongens, we moeten even vrolijk doen. Want maar hij ook toch?
Ja,
hey, we zijn zo blij.
Yeeha!
Hey Matthijs, je vrienden van de Hartgras podcast.
Hey!
Hallo, je spreekt met Frank, Hugo.
Ik hoor dat de stemming geheel anders is dan de vorige keer.
We zijn laaiend enthousiast. Alleen Simon Cooper heeft de boel grondig verziekt aan de telefoon. Die was niet onder de indruk.
Vooral niet van Dumfries.
Oké, Simon. Maar goed, ja, daar is ook wel iets voor te zeggen. We moeten ook altijd naar Simon luisteren. Is niet de eerste de beste, maar de vorige keer dat ik jullie aan de lijn kreeg, naar een euforische avond wat mij betreft, kwam ik op een soort crematie terecht. En dat is nu anders, geloof ik. Hè?
Ja, nee, we zijn echt hotel de botel, man. Heb je gezien hoe die... vertel jij het maar. Wat heb je gezien? Waar ben je van onder de indruk?
Hugo, mag ik even vragen, of Frank, wat is de basisopstelling? Met welk dreamteam heb ik te maken vanavond?
Suze van Kleef, Janneke van der Horst.
Dag Matthijs.
En Frank. Van de Lende.
Alright, jongens. Dat is goed gezelschap.
Zeker.
Dat is goed gezelschap.
Maar wat heb je gezien, Matthijs, vanavond?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Natuurlijk, ik zit nu ook naar Rafael te kijken. Die zegt ook zelden iets slechts, vind ik trouwens. Maar,
van de Vaart?
Van de Vaart. Sorry, Rafa. En het was misschien allemaal wat minder. Maar je kijkt toch... ja, Dumfries wordt natuurlijk de cultheld van dit toernooi. Dat is natuurlijk al erg leuk om te bekijken. Je gunt het hem, je gunt het jezelf ook. Even zo'n gozer in je leven. En dan hebben we natuurlijk Depay die dan net niet het haalt steeds. Vind ik ook een spannend gevecht. Het scheelt niet veel. Ja. Het scheelt niet veel. Je ziet de klasse spatter af en toe is vanaf, maar net niet. En
zie je hem worstelen?
Jongens, ik verveel me geen seconde werkelijk.
Ja, maar dat zie je heel goed, Matthijs. Want inderdaad.
Zie je Memphis worstelen?
Ik zie Memphis een beetje worstelen, ja. Niet dat hij heel slecht is, dat is hij natuurlijk helemaal niet. Het is een van onze beste voetballers, misschien wel de beste. Het komt er net niet uit. En ik zie, althans, ik ben een close reader nu, want ik zit nu op het puntje van mijn stoel bij elke wedstrijd. Ja. Denk ik, oh ja, net niet, net niet.
Maar schiet die penalty wel geweldig in?
Ja, dat was goed. Dat was goed. Nou, geweldig is ook overdreven, maar hij ging erin.
Vind ik wel, hoor.
Hij ging erin. Nou, ja.
Haar keeper zat in de goede hoek en hij ging alsnog
geweldig
in.
Geweldig is in de bovenhoek waar de keeper niet naar kan.
Was jij een penalty-nemer vroeger, Matthijs?
Ik was absoluut geen penalty-nemer. Nee. Veel te nerveus. En nee, absoluut niks voor mij. Maar jongens, ik zit wel... Ja, ik weet niet, gelukkig zijn jullie ook een beetje euforisch. Of je speelt het even voor mijn plezier.
Nee, we zijn groepswinnaar.
Nee, we doen een beetje mee.
Ja, moeten we nog tegen dat Macedonië. Dat is natuurlijk een wassen neus.
Ja.
En dan begint het, hè. Dan zit je op een gegeven moment op je stoel. En dan moeten we tegen Italië, hè.
Wat moeten we doen tegen Noord-Macedonië?
Nee, eerst wil ik even aan Matthijs een voorspelling vragen voor de Toto. Wat denk jij, Nederland-Noord-Macedonië, uitslag?
5-0.
Doe maar.
Overbieden.
Vijf keer Dumfries. Prima.
Oké, dan zeg ik 4.
Nou, zeker 2 keer Dumfries. Want die gaat nu ook gezocht worden.
Ja.
Dat wordt natuurlijk een uithangbord. Dat wordt gewoon onze mascotte. Het is het wordt een cultheld. Je kan zeggen het wordt een held, maar nee, dat wordt het niet. Het wordt een cultheld.
Dat is interessant. Grappig. Jij vindt hem dus never nooit een ster.
Nee.
Het is niet de ster van dit team, maar het is wel de mascotte van dit team.
Ja.
En het dat is minstens zo belangrijk.
Matthijs, het is zo'n schat van een jongen. Hè. Hij speelde na Sparta bij Heerenveen. Toen ging hij naar PSV. En jaren later promoveerden wij terug uit de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Ja. Hij was al 3 jaar weg. En wat schetst onze verbazing? Hij komt gewoon het kampioensfeest midden in de nacht mee vieren.
Ja.
Nou, dat is toch lief.
Soort Jasper Cillessen.
Ja, nee, zeker Hugo. Dit verhaal kende ik niet. Ik ken hem überhaupt niet zo goed, want PSV heeft niet mijn grootste belangstelling. Maar het is een one of a kind. Het is een teddybeer. Ik ga heel zoet slapen straks.
Mm. Nou, heel goed. Doe dat maar meteen. We zijn er wel weer klaar mee met Matthijs van Nieuwkerk. Maar we hebben een hele verheugelijke mededeling. Matthijs, er is een zwembroekje voor je opgestuurd.
een heel strak zwembroekje.
Ja. En straks zwembroekje, waarom eigenlijk?
Nou ja, we hebben het over gehad vorige keer. Ja, jij trekt altijd baantjes in de ochtend.
Dat klopt,
in de buurt.
Ja, ik heb net ook nog gezwommen. In de rust ben ik even erin gedoken. Het is zo warm in de Achterhoek.
Hè? Oh. In je eigen achtertuin?
In mijn eigen zwembad, in mijn achtertuin. Ja.
Maar je hebt verteld over die lekkere, loszittende zwembroek. Maar
absoluut,
er luisteren heel veel mensen en wij krijgen... Heel de tijd zwembroekjes. En dit zwembroekje is van het Nederlands team. Waterpolo team. Het zit wel heel strak. Wil je dat?
Een speedootje.
Ja.
Nee, het is geen speedo. Het is Arena. Fruit. We matsen ze. Ze wilden er niet voor betalen. Maar we matsen ze. We zijn ook een podcast in opbouw. En we zoeken sponsors. Er kan er nog wel eentje bij naast Toto. Maar dat zwembroekje... Het zit strak, maar we sturen het naar je op. En we bellen je komende maandag, is het?
Absoluut.
Als je wil doen, graag.
Bellen we je weer, want die gesprekjes zijn leuk. Ja.
Oké.
Hou dat vast.
Mag ik nog één vraag stellen over het zwemmen?
Jazeker.
Heb je al zwemles gehad met de borstkrol?
Nee, nog niet. Nee, dat is daar gek genoeg. Daar meld je je voor aan. Je denkt, nou, morgen kan komen. Dan blijk ik niet de enige te zijn die dat wil. In ons dorpje, hè? Het is allemaal, we hebben het over een speldenprik in Nederland. En dan sta ik ineens, heel gek genoeg, in een wachtlijst.
Ja.
En jij bent dan niet zo iemand die dan zegt van... Hallo?
Weet je wel wie ik ben?
Ik ben... Suze zegt, weet je wel wie ik ben?
Hugo, wij kennen elkaar toch al langer dan vandaag, of niet?
Nee, dat doe jij niet. Maar je hoopt wel dat mensen zeggen van... lukt wel, joh. Ik plaats je wel een paar, 4 plekjes omhoog.
Nee. Joh, als je in zo'n dorp woont, dan zijn we allemaal gelijk. Hè?
En zo hoort
dat
het ook.
Speelt helemaal geen rol meer, hè?
Oké, okay. Matthijs, ontzettend bedankt voor je reactie en slaap
jongens,
je
heb het goed. En dit klinkt naar een hele leuke avond. Ik ga heel snel terugluisteren dit.
Heel goed, dat kan al morgenochtend.
Morgenochtend ben ik de eerste die aansluit.
Heel goed, dankjewel.
Okay.
Doei Matthijs.
Dank jou. Hoi. Hoi jongens, hoi ladies.
Wat is hij lekker enthousiast, hè? Dit is echt een goede impuls in elke podcast, vind ik.
Heel goed, heel goed. Zullen we meteen doorgaan naar Henk Spaan? Want ja, ik zeg altijd mij zo. Een wedstrijd is nog niet gespeeld als hij niet geduid is door de grijze eminentie, toch?
Ja, de Nestor noemen we hem elke keer.
De Nestor, dat kan ook. En ja, het is voor Henk loopt het ook alweer tegen 11:30, zie ik.
Wat denken wij over Noord-Macedonië? Moeten we met hetzelfde elftal gaan spelen?
Noord-Macedonië is een horde die wij moeiteloos kunnen nemen.
Nee, maar moeten we met hetzelfde elftal gaan spelen? Of ga je dingen uitproberen?
Hij hangt! Henk!
Hallo.
Henk, we hebben Simon Cooper al gehad. Die was zuinig. Matthijs van Nieuwkerk, die was enthousiast. Wij zijn gematigd enthousiast. Wat is jouw temperatuur als het gaat om het Nederlands elftal?
Ik was heel tevreden. Het beste nieuws is natuurlijk dat ik wachtend op jullie telefoontje mijn column van morgen al af heb gemaakt.
Hey. Zo. Voor het parool.
Dat betekent dat ik morgen niet om 8:00 op hoef.
Heel goed. Een cijfer? Heb je een cijfer gegeven? Lees maar voor, tuurlijk.
Ja, ik zal het even doen.
Oh, de jonge 9.
Voor de positieve... Ja, Frenkie de jonge 9. Ik kies voor de positieve benadering. Memphis afzeiken kunnen we allemaal. Frenkie de Jong was nog geen De Bruyne, die in de tweede helft tegen Denemarken heel België op sleeptouw nam, inclusief de files op de ring van Antwerpen. Maar zo'n solo als die van Frenkie, tussen 5 Oostenrijkers door in de eerste helft, bezat de subtiliteit van het proza van Neskio. Memphis miste een kans alsof hij Dumfries was, en Dumfries scoorde alsof hij Memphis was. De slecht spelende Depay schoot er wel een penalty in, en stuurde malen diep als een volbloed De Bruyne. Ik ga nu stoppen met vergelijken. Niet nadat ik De Ligt de Nederlandse Cannavaro heb genoemd en De Vrij de nieuwe Chiellini. Frenkie de Jong daarentegen was onvergelijkbaar. Hij lijkt te groeien in het toernooi met zijn flonkerende voetbal dat overstroomde van oorspronkelijkheid. Nou, dit is nou echt
prachtig.
Een positieve
benadering. Henk, het is positief, het is prachtig, maar één naam hoor ik niet.
Welke naam bedoel jij?
Dumfries.
Jawel.
Zeker weten. Ik heb gezegd, Dumfries scoorde alsof hij Memphis was.
Dat is een groot compliment, zeker voor Dumfries.
Ja. Nou, ik had op meer gerekend.
Ik dacht eigenlijk dat je...
Ik vind over het algemeen dat we in Nederland zuinig zijn. Ik snap het wel. Er wordt toch de nadruk gelegd op wat hij niet kan. En dus zegt Henk nu, hij scoort alsof hij Memphis was. Nee, hij scoort... A la Dumfries. Hij komt opstomen. Hij kon eigenlijk niet meer. Maar hij had een reserve tankje opgezet. En daar was hij. En de afronding, daar schortte een hoop aan. Want de keeper had hem nog kunnen tegenhouden. Ja, Suzy, je knikt.
Hij schiet hem gewoon niet goed in uiteindelijk. Nee, maar via de keeper gaat hij er dan toch nog in. Dus eigenlijk, dat is dan misschien typisch de Dumfries goal.
Ja, Matthijs, Henk had het over een absolute cultvoetballer.
Wie, Frenkie?
Nee, hier zit je alweer in je hoofd met Frenkie. Ik ben over Dumfries aan het praten, man.
Ja, maar niet te lang over Dumfries. Het is gewoon een ongelooflijk goede gozer. En heel veel energie. Maar als je Frenkie de Jong hebt zien voetballen, dan... dat is toch echt wel een groot verschil, hoor, vind ik.
Ik vind toch dat jullie... Ik rangschik jullie even onder de noemer Amsterdammers. Ajaxide.
Jullie kijken
toch altijd... anders. Nee, niet zeggen dat ik uit Rotterdam kom. Dat zal ik niet ontkennen. Maar jullie kijken toch anders. Kijk,
nou, ik had Berghuis best wel willen zien vandaag.
Ja, ik ook wel eigenlijk. Ja.
Nee, ik niet.
Nou, dat is flauw.
Weet je welke naam heel weinig valt deze editie? Behalve even helemaal in het begin.
Die van Dumfries.
Wout Weghorst. We hebben ons daar zo druk over gemaakt.
Nee,
en nu is hij gewisseld door Malen. Hij heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld, denk ik, als basis 11. Dus hoe sta jij er tegenover, Henk?
Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Malen die heeft gezien. Frank de Boer heeft nu ook kunnen zien dat Malen gewoon gevaarlijk is. En als je met 3 centrale verdedigers speelt, die overigens alle 3 ontiegelijk goed waren.
Ja,
want De Vrij voor zijn man de hele tijd kwam. En ik vond het jammer. Hij had kennelijk de opdracht gekregen om niet zo ver door te dekken als hij in de eerste helft heeft gedaan. Want ik hoorde Frank de Boer net zeggen, Wij veroverden veel ballen voor rust. Maar die gaven we dan in dezelfde 2-3 seconden weer weg. Mm-hmm. Maar de Vrij had dus kennelijk de opdracht gekregen om iets verder, iets conservatiever te gaan voetballen. Maar wat die voor rust deed, met dat doordekken, ik vond het fantastisch. Ja.
En hij stoomde ook best wel vaak op. Hij was een paar keer in de 16, hij was een keer bij de cornervlag.
Ja.
En blind, ook weer goed.
Dat was de vraag ook alweer.
Nou, of je over Weghorst.
Over Weghorst ging het weer.
En toen ging het snel naar de Vrij.
Oh, ja, Weghorst. Nee. Als je met 3 centrale verdedigers speelt, dan moet je inderdaad een snelle spits hebben. En ik denk ook dat de paai ook niet zo verschrikkelijk slecht is als die Malen naast zich heeft.
Henk, had je ook het idee dat Weghorst op een gegeven moment ook werd overgeslagen door zijn medespelers?
Ja. Zeker.
Had ik de eerste wedstrijd.
En, ja, ik toen ook al.
Maar mij viel ook op dat op zeker moment Memphis zoveel balverlies had, dat Frenkie, die had in de tweede helft op zeker moment, die had een vrije bal. Die kon Memphis aanspelen en die speelde Dumfries aan. Dat vond ik ook heel erg significant. Want Frenkie dacht overduidelijk van, ik ga niet die Memphis nog eens een keer een bal geven, want die raakt hem toch onmiddellijk kwijt.
Dus we hadden 2 spitsen die ze niet wilden aanspelen. Dat is eigenlijk een beetje de crux dan.
Ja, nou ja, goed. Gelukkig speelde Memphis zelf Malen formidabel aan. Zodat hij weer eigenlijk qua rendement heeft Memphis het toch weer goed gedaan. Mm-hmm. Door die penalty erin te schieten. En de tweede goal eigenlijk op te zetten. Maar hij was wel echt wel slecht hoor. Jezus, Mina.
En zonde is dat, hè?
Ja. Maar goed, misschien moet hij inderdaad rust hebben nu in de derde wedstrijd.
Ja, want dat is
die vraag. Daarover gesproken, ontbreek je heel even, Frank. Wat denk jij, even de totaalvoorspelling van Henk Spaan?
Maar denk, ja, kom maar door, Henk.
Kom maar, Henk. Tegen Noord-Macedonië.
Mijn voorspelling?
Ja.
Mijn voorspelling? Ja, ik mocht geen 2-0 zeggen, dus ik zeg nu 3-0.
Ja.
Oh.
Maar als ik even nog even zelf het initiatief mag nemen tot iets. Als ik Vaderdag zeg, wat zeggen jullie dan?
Cadeautjes?
Hartgras?
Ja, abonnementje nemen?
Abonnement op hartgras, natuurlijk. Zeg je dan.
Ja, maar de mensen denken, ja, we nemen er wel een abonnement op de podcast. En die weten natuurlijk helemaal niet dat je ook een papieren hartgras hebt.
Juist. En wat staat er op de omslag van de papieren hartgras, nummer 138?
Kevin de Bruyne,
de beste Belg ooit.
Ja, want daar heb jij vandaag naar zitten kijken en jij was diep onder de indruk van zijn invalbeurt. Ja. Hij kwam er in de rust in. De Belgen waren waardeloos voor rust tegen Denemarken. En hij draaide het in zijn eentje om. Is dat een goede samenvatting?
Ja, hij heeft in zijn eentje die hele wedstrijd omgedraaid.
Weet je trouwens,
zo...
Henk, weet je trouwens dat Suze best wel een goede band heeft met Kevin de Bruyne?
Oh, God. Heb je hem geïnterviewd voor zich al een keertje?
Ja, een paar keer.
Eén keertje? Ja. Heel vaak.
Vertel even, Suze. Ik ken het niet.
We willen weten of het een leuke gozer is.
Nee, maar ik heb ook dan, toen met Ziggo had ik ook wel eens contact met Henk over wie vind je de beste speler vandaag en dergelijke. Dus dat was ook vaak de Bruyne, dus dat verandert niet. Dat is ook mooi dat gewoon zo blijft. Wat we deden daar was gewoon de man van de wedstrijd interviewen. En dat is dan toch best vaak Kevin de Bruyne was dat vorig seizoen. En dat is ook gewoon een hele... Leuke zelfkritische jongen die heel realistisch is. Maar
hij praat altijd zacht, hè? Timide jongen. Ja.
Het is een Belg. Die praat allemaal zacht.
In ieder geval niet een enorme geldingsdrang in die interviews. Dat bewaart hij voor op het veld.
Ja, en ook leuk. Hij doet zijn eigen onderhandelingen. Hè? Hij heeft een mega contact bij City verlengd zelf gedaan. Ja. Zonder zaakwaarnemers, hè, Henk?
Ja.
En dat is maar beter ook, want voor je het weet word je genaaid. Hè? De Vrij die staat toch heel licht op het veld. Hij is namelijk 7,5 miljoen kwijt. Aan zijn zaak weer nemen, toch?
Ja.
Maar dit geheel terzijde.
Ja.
Henk, ik heb nog één vraag.
Ja.
Moeten we met hetzelfde elftal gaan spelen tegen Noord-Macedonië als de afgelopen 2 wedstrijden? Of moeten we het helemaal omgooien omdat we rust kunnen pakken?
Nee, niet helemaal omgooien. Maar kijk, ik zou Wijnaldum laten staan... ik zou Frenkie de Jong, die wil toch liever voetballen. Ik zou De Ligt wel rust geven. En ik zou De Paai rust geven. Ik zou Weghorst een lange rust geven.
Op vakantie sturen.
Ja, ticket.
En ik zou Malen lekker laten voetballen.
Henk, wat vond je van Droon?
Nou, kijk, Droon, dat bedoelde Frank de Boer ook net. Droon had ik zat mee te schrijven. Hij had in de eerste 10 minuten al 4 intercepties. En één of twee daarvan liepen gewoon eigenlijk niet zo goed af. Maar hij kwam weer heel goed voor zijn man. Hij heeft in de eerste helft, ik denk zes of zeven keer, een aanval onderbroken van Oostenrijk. En hij was veel zorgvuldiger in de passing dan in die oefenwedstrijd tegen, wat was het, Georgië geloof ik. Toen hij zo werd bekritiseerd. Dus hij speelde gewoon heel goed. Ik zou hem ook laten staan, want hij wordt niet moe.
Henk, jij hebt al een hele tijd in Frankrijk gezeten. Noodgedwongen ook wel vanwege je blessure aan je knieën. Ja. Het is ook nog eens coronatijd geweest. Jij bent heel lang niet op pad geweest met Janneke. Hè? Janneke vertelde net tijdens de wedstrijd dat ze ongelooflijk vaak voetbal met je kijkt. Verlang je daar weer niet naar?
Ja, dat gaan we zeker weer doen. Maar ja, Janneke sinds die tijd heeft wel twee kinderen gekregen. Sinds dat wij heel vaak bij Jong Ajax zaten en bij onder 19. Maar we gaan zeker weer in het komend seizoen. Want zeker als wij wekelijks die podcast gaan doen, dan zit ik veel in Nederland. Dus dan hebben we alle tijd om lekker naar Jong Ajax te gaan.
Zeker op maandagavond. Nee, Henk is ook heel prettig iemand om voetbal mee te kijken.
Echt?
Ja, want ik hoorde Marcel zeggen vorige week of wanneer was zondagavond van...
Marcel van Roosmalen,
dat hij een beetje schrok dat hij niks mocht zeggen tegen jou. Maar je mag best, mag best af en toe iets zeggen, toch? Maar gewoon niet te veel.
Nee, niet te veel. Nee. Het moet wel over voetballen gaan.
Ja, dan. Ik vind het altijd heel prettig om met Henk voetbal te kijken. We kijken gewoon naar het spel. Het enige wat ik altijd jammer vond, is dat ik het clublied niet mocht meezingen van Henk. Of tenminste dat hij daar heel moeilijk bij gaat kijken.
Het clublied niet?
Daar schaamt Henk zich echt voor mij. Wat goed. Dus dat doe ik dan niet als hij erbij is. En Henk juicht fantastisch.
Kan je het voordoen?
Nee, ik ga het niet voordoen, want het komt een podcast denk ik niet over. Maar het is echt een soort ouderwetse joepie-achtig.
Oh, wat heerlijk.
Toch, Hugo? Heb jij
nou, maar dat vind ik zo fijn aan mijn vriendschap met Henk. Zijn geestdrift. Zelf heb ik moeite om geestdriftig
behalve
te zijn.
Behalve als het over Dumfries gaat.
Ja. Behalve als het over Dumfries gaat. Susan, zeker. Ja, maar Henk kan als een kind zo blij zijn met een paas of met een opening of een trucje. En dat kan ook overigens ook buiten het veld liggen. Want hè, ik volg Twitter niet, maar Henk schijnt een zeer, zeer bekwame twitteraar te zijn.
Absoluut, dat kan ik onderstrepen.
Ik hoor dat echt overal terug, vanuit alle fronten. Politiek, sport, van alle markten thuis.
Literatuur.
Ja.
Maar Henk en ik zitten op Twitter ook altijd lekker met elkaar een beetje te antwoorden en elkaar likes te geven en zo. Dus hij is heel actief daar. Dus het is fijn. Blijf het vooral ook doen. Wil je nog even je Twitternaam roepen voor alle podcastluisteraars?
Ja, kom maar.
Mijn Twitternaam? Heb ik een Twitternaam?
Ik denk Ed Henk Spaan.
Maar... Nee, Henk Spaan? Nee, Henk Spaan 9.
Ja, dat is het nog. Ed Henk Spaan 9. Dat is jouw Twitternaam.
Ja, volg die man.
Echt een aanrader, net zoals deze podcast. Henk, nog even één dingetje. Frankrijk-Italië, wordt dat een makkie voor Frankrijk?
Hoezo? Dat wordt de finale.
Nou, het wordt geen makkie voor Frankrijk. Want ik vond Italië ook wederom goed spelen. Maar de individuele klasse van Frankrijk is gewoon groter. Dus, en ze spelen gewoon... Kijk, ik hoor zo vaak nu de laatste dagen van ze spelen laf en ze counteren. Jongens, als je Mbappé in je team hebt... Dan ga je uiteraard op de counter, want die loopt de 100 meter in 10-3.
Nou, dat is arbitrair wat je nu zegt. Als Italië met minder middelen offensiever speelt, dan doet Frankrijk ons tekort. Daar zit veel meer in. En natuurlijk, die snelheid van Mbappé, die moet je uitbuiten door een beetje terug te zakken. Maar eigenlijk doen ze ons een beetje tekort, Henk. Er zit veel meer in. Bovendien, die hele bank zit bulkt van het talent.
Maar ik heb het idee dat
Italië
ook nog
is
een
gewoon
beetje...
veel leuker.
Ja, ik vind het nu leuker naar te kijken. Maar ik denk dat Frankrijk nog een beetje met de handrem erop speelt.
Ja, zeker. Zeker in die wedstrijd de afgelopen keer. Tegen Duitsland. Maar ze gunden Duitsland dus wel bewust het balbezit. Maar Pogba, die was zo waanzinnig goed. En dan geniet ik gewoon 90 minuten lang... van een voetballer die op dat moment de beste van de wereld is. Hij heeft gewoon geen fout gemaakt. Hij blonk uit in alles wat hij deed. Koppen, pasen, pingelen, controle, openingen verzinnen. Nou, het was echt een...
Het zou wel...
Zoals,
hey, als hij uitblinkt dit toernooi, dan krijgen we een ongelooflijk probleem aan het eind van het jaar met het uitdelen van de prijs. Want dan wordt het of Kanté...
Ja. Ja.
Of Pogba.
Kanté, Pogba of, ja, of Mbappé misschien als hij 6 goals maakt dit toernooi.
De Bruyne misschien, hè?
En de Bruyne, ja. Want,
maar die verloor natuurlijk wel de Champions League finale. Maar goed, als hij met België die kans...
Europees kampioen wordt.
Ja, geloven we
dat. Je durft het niet hardop te zeggen, Hugo. Merkte ik, je slikt het in.
Het is een oud elftal.
Het was niet best vandaag.
Nee, dat is waar. Eerste helft was al
treurig. Eerste helft was heel bedroevend, hoor.
Ja. Zo, wat waren die slecht. Nou.
Ja. Henk, dankjewel voor deze bijdrage. Ja. We bellen je weer op maandagavond. We zijn wel nieuwsgierig en ik praat mede namens de luisteraars die in grote getale mails sturen van komt Henk nog een keer naar Nederland terug? Om een keer niet met een telefoonlijn in deze podcast komen, maar echt live aanwezig te zijn. Ja, gaat dat gebeuren, dit toernooi nog?
Ja, ik denk vrij zeker dat ik eind juni naar Amsterdam kom.
Yes! Ja. Hartstikke leuk. Ja, dat kost iemand zijn plaats, maar daar hebben we het nog wel over.
Het is een beetje de licht, hè? Ik bedoel, als Henk er is, dan speelt hij.
We maken gewoon ruimte voor hem.
Ik hoop niet dat hij kramp krijgt.
Aan het einde van de podcast.
Dan moet ik op zijn voet gaan drukken. En Henk houdt niet zo van aanrakingen.
Oh, Henk, fijn je weer gesproken te hebben.
Oké. Okay.
Dankjewel. Slaap lekker.
Dag allemaal. Dag.
Ik wilde nog heel eventjes, nu we iedereen gesproken hebben, even de tafel rond. Ik zie dat er veel geschreven is. Ik zag Suze heel veel schrijven tijdens de wedstrijd of misschien ook wel tijdens deze opname al.
Ja, Suze deed ook de werk voor morgenochtend, toch?
Ah, je was al aan het werk voor 3FM.
Ja, ik moet elke ochtend daar om 8:30 mijn licht schijnen over het EK. Dus ik zit wel fanatiek mee te schrijven.
Wat ga je dan zeggen morgen? Heb je een conclusie na deze gesprekken ook al kunnen trekken?
Ben je geïnspireerd door de man aan de telefoon?
Of aan tafel?
Uiteindelijk ga ik gewoon lekker Hugo napraten natuurlijk. Ja, dus
Dumfries, Dumfries.
Yes, please.
Nee, maar echt of niet? Wat is je conclusie?
Nou, conclusie is gewoon dat we hadden getekend van tevoren voor 2 wedstrijden, 6 punten, groepswinnaar. Volgens mij doe je dat op een eindtoernooi gewoon heel goed. En dan ben ik gewoon echt heel benieuwd hoe we ervoor staan tegen een land wat wel serieus is.
Ja, dus dat weten we ook pas over dik een week, hè? Want daar zit Noord-Macedonië nog tussen. Jij noemde net 3FM. Ik kijk even opzij. Frank, jij hebt een bewogen dag achter de rug.
We hadden het net over Italië.
Ja.
Maar ik had ze dus lijfelijk in de studio. En we hebben filmpjes ermee opgenomen, interviews gedaan.
De winnaar van het Eurovisie Songfestival.
Måneskin. Ja, een beetje op zijn boers moet je het uitspreken.
Dat klinkt niet heel erg Italiaans. Hoe komt dat?
Er zit een Deens meisje in. En die, de bassiste volgens mij. En die heeft de naam bedacht. Dus hij is Deens. Dus het is een Deense naam. Italiaanse band. En ze zijn echt, nou, het waren bieteleske omstandigheden. Er stonden 300-400 voornamelijk jonge meisjes voor
gillen?
De deur. Gillen? Nou, ik heb opnames. Het is echt, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja? En in deze tijd, waarvan je toch denkt met social media, je kan overal wat bij. En het is veel benaderbaarder. Maar dit was echt, ze kwamen dat busje uit. Nou ja, handtekeningen uitdelen, selfies, noem maar op. Dus het was nogal een bewogen dag. En daarbij, en net als Suze, wij hebben allebei onze vaccinatie gekregen vandaag. Onze eerste.
Tweede voor mij al.
Of jou, de tweede. Ja. Wat ben je dan wel niet?
Daar heb ik het niet over.
Dan mag je nooit vragen.
Mooi moment, toch? Ik vond het heel fijn om hem te krijgen.
Heel mooi moment. Ja, feestelijk.
En ik ben trouwens ook wel klaar.
Janneke, jij al gevaccineerd?
Ik heb mijn eerste prik ook.
Kijk, welkom bij de club.
Heel goed. Janneke, ik had nog iets opgeschreven voor jou. Ik kijk daar even naar. Want jij had niet alleen met de Roon een innige band. Jouw billen op de rand van het bed van Martin de Roon.
Mooi.
Maar er is nog een speler, Daley Blind. Voor wie jij wat voelt.
Ja, ik heb met de Henk dus heel vaak ben ik naar Jong Ajax gegaan.
Ja.
En
we praten over hoe lang
hier
geleden.
Van de podcast was ook vaak mee.
Oké.
Jeetje, Hugo.
Maar 12 jaar geleden.
12 jaar geleden.
Ja, zoiets dan denk ik. Ik weet het niet dat Daley Blind in Jong Ajax speelde.
Tot 13 jaar geleden.
En hij was altijd een van de uitblinkers, als hij niet de uitblinker was. Dus wij waren een groot fan van Daley Blind. Toen kwam hij bij Ajax bij het eerste en dat ging niet zo lekker in het begin. En toen ging hij naar Groningen.
Ja.
Als rechtsback.
Rechtsback, ja, inderdaad.
Uitblinker ook vaak bij Groningen. Weer terug naar Ajax, ging weer even niet zo lekker. Maar ik bleef altijd fan van Daley Blind, omdat ik wist wat hij in zich had en wat iedereen hem altijd uitvloot. Ik ging altijd mijn fiets naar Ajax, omdat ik een stukje schreef voor het Parool. Op zo'n oma-fiets. En dat had altijd iets lulligs, want dan kom je aan en dan parkeer je fiets tussen allerlei Mercedes'en en... Ja, goed, ja, al die journalisten kwamen in van die brakke auto's en al die auto's van die spelers, was dat too much. En toen fietste ik naar huis, echt met tegenwind en weet ik veel wat. En toen kwam Blind langs En toen zwaaide die en toen gaf hij echt zo'n even extra gas. Het was niet lullig bedoeld,
denk
ik. In
zijn Mercedes.
Ja. Maar ik voelde me toen zo knullig. Ik dacht, ik ben, weet ik het, 10 jaar ouder dan jij. Ik hier op mijn oma fiets in tegenwind. Waar is het misgegaan?
Ik dacht echt dat je ging vertellen dat hij je net zoals met Zidane bij Mbappé een lift zou geven.
Ja, hij dacht, ja, die fiets ga ik niet in die auto proppen. Dat,
hij
dat mag
jou
niet van
waarschijnlijk
sponsor.
Een oude fiets.
Ja, ik denk het wel. Ja. Maar hij zwaaide.
Ja.
Dus dat deed al goed natuurlijk.
Maar waarom was jij zo in de band van hem?
Ik vind hem een ontzettend slimme speler. Ja. We hadden het er net over. Suze had het over het stuk.
Hij is de intellectueel van de voetbalintellectueel, hè?
Ja, Suze had een stuk in de correspondent. Zo had ik er niet naar gekeken. Maar nu ze het net zei, hij is iemand die echt wacht op het perfecte moment om die paas te geven. En Suze, je hebt het stuk gelezen.
Ja, jij noemde dat. Suze?
Ja, zijn bijnaam was vroeger Delay in plaats van Daily, omdat hij altijd zo lang wacht. Ja. En dat is juist, dat werd helemaal in dat stuk beschreven, dat is juist zijn kwaliteit, omdat hij wacht op een moment dat die paas kan. En die is eigenlijk altijd risicovol, maar omdat hij altijd zo zuiver en zo hard is, komt hij aan. Ja. En slaat hij altijd 1 of 2 linies over. En dat zag je vandaag ook weer een paar keer.
Wat een goede analyse.
En nog wel een leuk weetje, want iedereen zegt al vanaf het begin af aan dat hij heel traag is, inderdaad. Maar ik was een keer bij Jong Oranje, bij de training op de Wollefoppen, sportpark de Wollefoppen, in de buurt van Rotterdam. En wie won elk sprintje?
Maar nu is hij toch langzaam?
Daily?
Daily Blind.
Maar nu is het toch langzaam als je hem ziet bij de rest. En ook achter een aanvaller aanrennen.
Ja, maar ja.
Het doet er niet
nou,
toe.
Nou, zelf zegt hij van dat hij eigenlijk nooit een sprint wil verliezen. Omdat hij op de juiste plek
hij
staat.
Hij is zo fucking slim.
Maar zelfs toen dus op de korte afstand won hij dus wel. Terwijl hij toen al traag werd gezien.
We kunnen hem rustig een klein beetje vergelijken met Willem van Hanig. Dat was natuurlijk een wereldvoetballer. Daily ietsje ook. Beter dan Daily Blind. Ja,
maar wel extreem langzaam, toch?
Extreem langzaam. Maar Willem stond ook altijd goed opgesteld. En hij had wel het voordeel van een enorm geblokt lichaam. Willem heeft jarenlang in de bouw gewerkt. Ook toen hij nog voetbalde bij Felix. En zelfs bij Velox en bij Xerxes. Maar ik zie die overeenkomst. Want het zijn snelle denkers.
Ja, maar Daly is denk ik iets keuriger. Als verdediger.
Nou, Willem kon wel smerig zijn. Ja, zeker. Ja.
Wij moeten nog even onze toto invullen tegen Noord-Macedonië.
4-0.
4-0?
Ja.
Wat zijn jullie allemaal opeens uitdelen?
Doe jij zuinig dan?
2-0. Nee, maar echt, want er staat net even wat de andere elftal waar we het
Frank
over hadden.
Frank van der Lende 2-0. Henk Spaan 3-0. Hugo Borst 4-0. Matthijs van Nieuwkerk, opportunist 5-0.
Ongekend.
Nou ja, het kan. Ja, het kan eigenlijk wel.
We gaan elkaar de volgende keer weer zien.
Ja. We gaan afronden.
Dankjewel voor het komen weer. Dankjewel voor het luisteren natuurlijk. Als je, wanneer je dit ook luistert, waar je het ook luistert. Wij vonden het weer een waar genoegen.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. Dank voor het luisteren. Luister ons op Spotify. Right here.